Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van deze aarde. Amen. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt. We zingen samen het tweede vers uit Psalm 25. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige en goede wet en we luisteren naar de samenvatting daarvan die de Heer Jezus heeft gegeven. En aansluitend zingen we uit Psalm 119 het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed die ongeveinsd des Heere wet betrachten, die op het spoor van de godsvrucht wandelen doet. Eerste vers uit Psalm 119, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat. Gij zult lief hebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen Gods heilige woord vanmorgen, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. We lezen een aantal versen uit Jesaja 53, de eerste 5 versen. En daarna lezen we uit Handelingen 8, de versen 26 tot en met 35. Jesaja 53, vers 1 tot en met 5. En daarna Handelingen 8, vers 26 tot en met 35. Allereerst uit de profetieën van Jesaja. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een rijsje voor zijn aangezicht opgeschoten, als een wortel uit dorre aarde. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid. Als we hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Maar wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan lezen we in Handelingen 8, vanaf vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En ziet, een Moorman, een kamerling, een machtig heer van Kandatzee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om te aanbidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen. En zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We willen ons samen voorbereiden op de viering van het heilig avondmaal en we willen daarom lezen het eerste gedeelte van het formulier dat met dat doel is opgesteld. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet. Dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. En evenzo nam hij de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste, dat wij ons van tevoren recht beproeven. Ten tweede, dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De prachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toren van God tegen de zonde zo groot is dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten tweede, onderzoeken iegelijk zijn hart. of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een ieder zijn geweten. Of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Evenzo of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen, die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus allen, die zich met de navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel van de Heere zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben. Al zo zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen als ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten. Alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten. Alle godslasteraars. Alle die tweedracht, sekten en muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten. Alle meinedigen. Allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn. Alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven. Alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards. En al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen die Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilig avondmaal des Heeren gaan mocht dan die zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons ontdekken, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zo'n ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Laten we nou ook samen deze God aanroepen in ons gezamenlijk gebed en bidden om zijn zegen en de werking van Gods geest en ook om voorbeden te doen We denken aan de jonge Jill Vletter die op vakantie plotseling geopereerd moest worden en een poosje in het ziekenhuis gelegen heeft, maar inmiddels weer thuisgekomen is afgelopen donderdagavond en het gaat een stuk beter met haar. Daar zijn we dankbaar voor. Samen bidden we opnieuw voor René Ouwehand. Zijn gezondheidssituatie gaat achteruit en de zorgen worden groter. We dragen hem en alle die hem lief zijn aan de Heere op. Laten we samen Gods aangezicht zoeken. Heere, wat een evangelie heeft u ons alweer laten horen deze morgen. Deze prachtige zon overgoten eerste dag van de week. Als u ons heeft samengebracht in uw huis, waren uw eerste woorden alweer genade en vrede, zei u. Want u weet precies tegen wie u spreekt. En omdat u precies weet tegen wie u het hebt, begint u ook met die meest noodzakelijke woorden om het contact met ons opnieuw te zoeken. Genade. Want anders zou u niet eens meer ons kunnen aanspreken. U heeft alle recht om te zwijgen. Of u heeft alle recht om oordeel uit te spreken en het ook dat vonnis uit te voeren. Maar in uw hart zijn gedachten van vrede. En zo kwam u tot ons met genade. En u kwam met vrede. En dat tegenover mensen die van nature met gebalde vuisten tegenover u staan. Met de rug naar u toe staan. Met wapens in de hand tegenover u staan. Vrede. Heere, wat een geweldige rust gaat er van die begroeting al uit. In een wereld die zo onrustig is, die heen en weer geslingerd wordt, waar de drukte heerst. Maar u doet ons naderen voor uw aangezicht en spreekt van genade en vrede. En u wil nog verder gaan verklaren wat er in uw hart is. En u wil verder duidelijk maken in de prediking van het evangelie wat uw gedachten over ons zijn. In de geschiedenis die we samen hebben gelezen, aan de hand ook van de profetieën die u gaf ver in het Oude Testament, maar die u nog steeds wil leren aan zielen. Heren, wij bidden met de dankzegging dat u ons hier heeft gebracht en dat we hier in de stilte van uw huis ook mogen verstillen voor uw aangezicht. Geef, Heren, dat genadig, dat niet onze gedachten zo druk blijven als de wereld om ons heen. Dat niet de zorgen die we misschien mee hebben genomen de kerk in onze aandacht opeisen. Niet misschien allerlei andere oorzaken er kunnen wezen om weg te glijden in onze gedachten bij wat u spreekt en onze oren niet horen wat u tot de gemeente zegt. Maar dat we inderdaad hier in de stilte voor uw aangezicht mogen luisteren naar wat u spreekt. Uw woord is de waarheid. U spreekt en het is er. Uw woord is de daad dat uw leven wil scheppen, daar waar geen leven is. En uw woord is de daad dat u wil onderhouden, het leven dat u hebt gegeven. En als we ons in deze dienst ook mogen voorbereiden op de viering van het heiligavondmaal, een zo serieuze zaak, omdat u het zo serieus neemt, omdat u het hebt ingezet en ingesteld, ja, verordend. U geeft aan de gemeente een bepaalde orde. En u roept de gemeente op om naar die orde te leven. Heere, laat dan ook vanmorgen uw woord daarin leiden. Dat wij uw wet en uw verordeningen ter harte nemen. En dat we ons leven daarnaar richten zullen. Tegelijkertijd weet u hoeveel vragen er kunnen zijn. Hoeveel bezwaren er ingebracht kunnen worden van onze kant. Hoeveel dingen er misschien liggen vanuit het verleden of vanuit onze opvoeding of vanuit wat we altijd gewend zijn geweest te zien. Heren, wilt u alles wat verhindert om tot uw zoon te komen, te vluchten, te gaan, wegnemen? En wilt u alles wegbreken en alle voetangels en klemmen en alle drempels en kuilen die er kunnen zijn om te naderen, om zijn dood te verkondigen, wilt u dat genadig uit de weg ruimen. Heer, het gaat toch om uw naam. En het gaat toch om uw kerk. En het gaat toch om uw koninkrijk. Heere, laat dan gedaan mogen worden wat u wil dat wij doen zullen. En maak ons zo gehoorzaam en getrouw in uw wegen. Ja, Heer, als we dat bidden, maak ons gehoorzaam en getrouw in uw wegen, dan bidden wij u om dat werk van de Heilige Geest, of die dat nu nog in ons leven beginnen moet, of dat die het voortzetten moet. U weet het, maar doet u het, Heere, opdat ook zo de Geest van Pinksteren dat werk in ons aller hart doet, dat Christus verheerlijkt wordt en dat Christus gestalte in ons leven krijgt. Zegen ons, Heer, in de prediking, in het luisteren ernaar, in het brengen van de prediking. Wilt u alles wat hinderen kan ook dan wegnemen? Wil ons bewaren, Heer, dat de warmte vat op ons krijgt, maar dat we inderdaad het verkwikkende woord mogen ontvangen met een door u geopend hart. Heer, we dragen elkaar aan u op, ook in de omstandigheden van ons bestaan. Daar waren ineens zorgen om de gezondheid van Jill. Ze voelde zich niet goed en ze moest naar het ziekenhuis. En dat is een heel traject geworden, Heere, tot en met een operatie aan toe. En dat allemaal in het buitenland tijdens een vakantie. Heere, dat was geen gemakkelijke periode voor haar, voor haar ouders, voor iedereen die er in liefde bij betrokken was en is. Maar u wilde nabij zijn en ook in het buitenland zegen geven over de medische ingreep. En inmiddels mocht ze weer naar huis, is ze ook weer thuisgekomen en mochten we horen dat ze het een stuk beter maakt. Heren, dat zijn gaven uit uw hand en we danken u ervoor, eerbiedig, want heren, het is genade. We dragen de jonge Jill ook aan u op. Wilt u haar helemaal weer herstel geven? Dat ze geen hinder meer ondervindt van alles wat er gepasseerd is. En wilt u haar zo als de goede herder ook onder uw hoede en zorg en zegen nemen. Datzelfde, Heere, bidden we voor René Ouwehand. Of u hem als de goede herder onder uw trouwe zorg en zegen wil bewaren en leiden. Als de situatie van zijn gezondheid toch verslechtert. En als bezig is te gebeuren waarvoor we vrezen en wat ons veel moeite en verdriet en zorg geeft. Heere, wees u er als de goede herder zo bij dat toch ook in deze omstandigheden ervaren mag worden. Gij zijt met mij. En dat de rust en de vrede die hij tot op dit ogenblik kennen mag, als een gave uit uw hand ontvangen, ook blijven mag. Want heren, we weten niet hoe de weg verder zal gaan en wat er lichamelijk nog ondergaan moet worden. Maar daarom leggen we hem ook met onze gebeden in uw handen. Waar onze handen zo moeilijk zorgen kunnen, kunnen uw handen het wel. Heiland, wilt u ook in deze weg de gehele familie nabij zijn en dat ze het mogen opmerken dat de weg die ze gaan moeten voor u niet onbekend is en dat waar u gevolgd mag worden er ook de zekerheid mag zijn, daar in zijn voetstappen is een weg om te volgen. Wilt u zo genade en kracht geven, troost en steeds weer geloof dat gericht is op u. Heere, zo willen we u zoeken in ons gebed. Wil ons genadig verhoren als wij u bidden om een zegen over deze dienst in alle facetten die horen bij de liturgie. In ons zingen van de psalmen, het begeleiden daarvan, in het geven van onze gaven, in onze gebeden, in het preken en luisteren. Ja, Heere, dat heel deze dienst uiteindelijk mag uitlopen op de eer van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En alle die een taak hebben in de dienst of met de kinderen bij de oppas, Heere, geeft u genadig uw zegen erover. En wil ons al onze zonden vergeven in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in wiens naam wij u bidden en danken. Amen. We zingen samen uit de 89ste psalm, het 7e en het 8e vers. Psalm 89, vers 7 en 8. Aan het einde van de prediking zingen wij Psalm 72, het tweede en zevende vers. Psalm 72, vers 2 en 7. En u krijgt dan ook gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste rondgang voor de kerk. De tweede voor de universiteit in Apeldoorn en het studiefonds. En de derde is voor rente en aflossing. En bij de uitgang hangen de busjes voor het adoptiefonds. We luisteren vanmorgen in deze dienst van voorbereiding op de viering van het Heilige Avondmaal naar het 35e vers uit Handelingen 8. We willen in deze diensten rondom de bediening van het avondmaal luisteren naar de geschiedenis van Filippus en de Kamerling. En vanmorgen dan vers 35 uit Handelingen 8. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Liefde gemeente, begrijpt u wat u leest? Dat is de vraag van Filippus aan die moorman, zoals die in de Statenvertaling genoemd wordt. Die man uit het tegenwoordige Ethiopië, zouden we zeggen. Die man die op zijn wagen in een boekrol zat te lezen en blijkbaar ook hardop zat te lezen. En die vanuit dat verre land naar Jeruzalem was gekomen om in de tempel God te aanbidden, de God van de Joden te aanbidden. En je kunt eigenlijk allerlei vragen stellen van hoe is dat nou zo gekomen? Wat was dat van die man dat die reis ondernam? Wat was het dat hij getrokken werd naar Jeruzalem? Hoeveel wist hij eigenlijk van het Jodendom? Hoeveel kende hij van de God van Israël? Dat hij helemaal vanuit Ethiopië naar Jeruzalem wilde komen om daar in de tempel te aanbidden. Hoe is dat allemaal gegaan? Dat wordt ons niet verteld. Je zou ook nog een andere vraag kunnen stellen, en eigenlijk is dat een veel belangrijker vraag. Wat wilde God eigenlijk met deze man? Waarom heeft God deze man uit Ethiopië het idee gegeven om een reis te gaan maken naar Jeruzalem? Wat was Gods wil met deze man? Want deze geschiedenis speelt immers ook na Pinksteren. En toen is de geest, de Heilige Geest, uitgestort op allerlei soorten van mensen die daar in Jeruzalem waren. En het was de bedoeling dat het evangelie verspreid zou worden en dat het evangelie van Christus verkondigd werd, niet alleen maar aan de Joden, maar ook aan de heidenen. Wat was nou Gods bedoeling dat deze man helemaal vanuit Afrika naar Jeruzalem kwam? Nou, het is een bewijsgemeente dat inderdaad de geest uitgestort is op allerlei vlees, op allerlei soorten mensen, want God wilde het hart van deze man. God wilde zijn leven. Hij wilde dat deze man helemaal uit Ethiopië ook de Heere zou gaan grootmaken en liefhebben. Waarom? Omdat God ook geen lust had in de dood van deze kamerling. Maar omdat God er ook lust had dat deze man zich zou bekeren en zou leven. En dat doet hij door zijn woord. Ja, dat is wel een reis geweest en dat is wel een teleurstelling voor die man in eerste instantie geweest. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar u ziet, God zoekt het hart, zoekt het leven, zoekt zijn eer in het leven van mensen waar ze ook vandaan komen. En hij doet het door zijn woord. En daarom zit die man op zijn wagen de boekrol Jesaja te lezen. En daarom krijgt hij uitleg bij dat woord. Het woord waarin God zijn naam bekend maakt. Zijn naam bekend maakt aan zondige mensen. En Filippus, zijn mond openend, zei, en verkondigde hem Jezus. Wat zal hij nou gezegd hebben tegen die kamerling? Wat was nou de inhoud van het verkondigen van de naam van Jezus? Nou, aan de hand van de passage die de kamerling gelezen heeft uit Jesaja, kunnen we wel wat vertellen over de prediking van de naam Jezus. En daarom schrijven we eenvoudig boven de preek Jezus verkondigd. En drie gedachten daarbij vanuit die passage ook van Jesaja. Dat is tot ontdekking, dat is tot verootmoediging, dat is tot vertroosting. Als Filippus aan deze man Jezus verkondigt, dan is dat ontdekkend, verootmoedigend, vertroostend. Beginnende van diezelfde schrift, staat er, verkondigde Filippus hem Jezus. Hij begint die man uit Ethiopië te vertellen wat daar nou staat in Jesaja. En we hebben samen een gedeelte van die profetieën gelezen. De moorman heeft meer gelezen. Ik hoop daar ook verder nog wel op terug te komen. Maar hij heeft ook Jesaja 53 gelezen. Die man die veracht was, de man die niet geacht werd, de man die verdrukt en geslagen werd, de onwaardigste onder de mensen. Als je naar hem keek, dan keerde je je hoofd van hem af, want hij was niet om aan te zien. Die man die onze krankheden op zich genomen heeft, die geslagen en verdrukt en verbrijzeld werd. En dat niet omdat hij iets had misdaan, maar omdat alle zonde en ongerechtigheid op hem gelegd werden. Wat zal die Ethiopiër nou gedacht hebben? Hij zat dat blijkbaar hardop te lezen en op zijn wagen, maar hij begreep er helemaal niks van. Hij snapte niet over wie dat nou ging, want als Filippus hem dat vraagt, verstaat gij wat gelezen, dan zegt hij, nou hoe zou ik dat nou kunnen? Over wie zegt de profeet dit? Zegt de profeet dit over zichzelf of over een ander? Hoe moet ik dat nou zien? Hoe moet ik dat nou horen? En dan begint Filippus te verkondigen. En dan moet hij beginnen bij iets wat die moorman eigenlijk al had ontdekt en wat hij al had meegemaakt. Want het gaat over krankheid en het gaat over ziekte en het gaat over ongerechtigheid. En dat is allemaal van ons en dat is op deze knecht des Heren gelegd. Dus Filippus moet beginnen bij iets wat toch wel ontdekkend is, nietwaar? En waar hij ook al mee te maken had gehad toen hij helemaal vanuit Ethiopië eindelijk in Jeruzalem aankwam en de tempel zag en dichter bij de tempel kwam. En toen kwam hij bij de voorhof en toen zag hij daar een bordje wie er allemaal binnen mochten gaan en wie niet. En toen hij dat las, toen stond er voor hem verboden toegang. Hij mocht niet naar binnen. En waarom niet? Omdat het woordje kamerling, wat de Statenvertaling gebruikt, letterlijk ook een uineug is. Een man die ontmand is. Iemand die gecastreerd is. Een gesnedene. Als hoge ambtenaar aan het hof van de Candacee werden mannen gecastreerd, zodat ze voor de koninklijke familie geen bedreiging vormden. Maar voor God is het verminking. En zulke gesnedenen werden door de wet van de Heere verboden om te naderen in de gemeenschap met God. Deuteronomium 23, het eerste vers. Nou is die man helemaal vanuit Ethiopië gekomen, met het verlangen in zijn hart om de God van de Joden te aanbidden. En hoeveel hij van die God van de Joden al wist, dat wordt ons niet verteld. Maar dat was zijn verlangen. En met dat verlangen, dan komt hij bij die tempel en dan staat er verboden toegang. Je staat er buiten. Als een verminkte ben je niet ontvankelijk voor de heilige God van Israël. Je kan niet, de wet staat in de weg. En al heb je het verlangen om te komen offeren, en al heb je misschien het verlangen om te aanbidden, op afstand blijven. Het voorhof van de heidenen, daar mag je gaan kijken. En van grote afstand mag je dan zien wat daar gebeurt in het voorhof, bij het brandofferaltaar en het wasbekken en de dienst van de verzoening. Maar je mag er niet bij. Door de wet buitengesloten. En toen kocht hij maar de boekrol van Jesaja. Waarom? Ik weet het niet, ja, ik weet het wel. Het is het werk van de Heilige Geest dat hij nou precies de boekrol van Jesaja koopt en mee terugneemt. Want straks lezen we dat hij zijn weg vervolgde met blijdschap, ook als Filippus er niet meer bij is. Als hij zicht heeft gekregen op het evangelie en hij heeft ongetwijfeld verder gelezen. Ja, dan reist hij zijn weg met grote blijdschap. Dan mag hij voeding krijgen uit de profetieën van Jesaja. Maar hij was niet in de tempel geweest en hij had niet op zijn knieën gelegen. Hij had niet kunnen aanbidden en op zijn wagen leest hij: om onze overtredingen is hij verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Onze krankheden, onze verminkingen heeft hij op zich genomen. Over wie gaat het nou toch? Kom bij me op de wagen zitten alstublieft. en leg het me uit. Nou, iedere geroepen dienaar van het woord, die kan zo'n vraag niet onbeantwoord laten. Als er iemand komt en die zegt, leg me alsjeblieft uit wat hier staat, over wie gaat het. En je krijgt de gelegenheid en je krijgt de ruimte om het evangelie te gaan verkondigen, om Jezus te verkondigen. Nou, dan klim je op iedere wagen. En Filippus mag hem Jezus verkondigen. Ja, meneer uit Ethiopië, wij staan er buiten. U heeft dat ervaren bij de tempel, maar het geldt net zo goed voor mij, wist u dat? Ik ben dan wel een Jood, maar ik sta er ook buiten. De wet zegt tegen mij ook dat ik geen omgang met God kan hebben. Maar als u vraagt, zegt hij het nou over zichzelf of van een ander? Welk mens zou ons er binnen kunnen brengen? Zou u dat weten? Zou uw koningin u binnen kunnen brengen? Nee toch, ook niet. Die is ook een mens. En die staat met dezelfde zonde en dezelfde krankheid en dezelfde ongerechtigheden voor de heilige God. Geen mens kan ons toegang verlenen tot de heilige God. Maar weet u, ik mag u vertellen, het gaat niet over een profeet zelf. Het gaat niet over een ander mens. Het gaat over Jezus. De Zoon van de levende God die mens geworden is. Om de weg te banen terug naar de gemeenschap met een heilige God. Die onze krankheden op zich genomen heeft, die verbrijzeld is. Weet u wat dat betekent? We hebben erbij gestaan en we hebben het gezien. En hij is aan het kruis geslagen en hij heeft daar gehangen en gebloed. En hij heeft daar in de eenzaamheid, in de duisternis geleden. Zijn vader heeft de toren van over onze zonde op hem uitgestort. En daarom staat er dat hij verbrijzeld is geworden. En dat is gebeurd. Is Goede Vrijdag geworden en hij is onder de toren van God de dood ingegaan die wij hebben verdiend. In de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar ik mag u zeggen, man uit Ethiopië, hij is opgestaan. Het is Pasen geworden. Men had zijn graf bij de goddelozen gesteld, maar hij is in de rijken en bij de rijken is zijn dood geweest. Maar hij is opgewekt uit het graf. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de Satan overwonnen. Hij heeft de zonde verzoend. En zijn vader is tevreden met dat wat hij heeft gedaan op het kruis van Golgotha. Het is Pinksteren geworden en de geest is uitgestort. Die nu dwars door alle landen heen gaat en dwars door allerlei generaties en mensen heen werkt. Om ze te brengen tot deze Jezus. U bent niet tevergeefs afgereisd uit Ethiopië. Ik mag u Jezus verkondigen. Wat een onverdiende genade is het, dat we het woord hebben. Ik ben ervan overtuigd dat die man op zijn wagen, toen hij die boekrol zat te lezen en er niks van snapte, maar toen het door de prediking van het evangelie voor hem openging, door de genade van de Heilige Geest, hij diep dankbaar is geweest dat hij een Bijbelboek had. Onverdiende genade. Want God wil zijn naam bekendmaken in de Bijbel. Aan ons. En misschien vindt het wel heel gewoon dat we een Bijbel hebben. Misschien hebben jullie wel verschillende in huis. Ligt er beneden één bij de eettafel. Ligt er boven één bij uw nachtkastje. Maar hebben jullie wel eens over nagedacht dat dat onverdiende genade is? Eigenlijk is het hebben van een Bijbel iets wat ons moet verootmoedigen. Natuurlijk, het is een diepe vreugde als je de Bijbel mag hebben. Maar die diepe vreugde komt toch voort uit de belijdenis van de verootmoediging. Want de Bijbel laat mij zien, gemeente, dat het van nature niet recht ligt tussen God en mij. Het hebben van de Bijbel is de verkondiging aan mijn hart. Het ligt niet recht tussen jou en God. Want ga maar na. Hadden Adam en Eva een Bijbel? Adam en Eva hadden geen Bijbel in het paradijs. Ze hadden kennis van God, ze kenden hem en ze kenden zijn wil en ze gingen met God om en ze hoorden hem in de wind die ging door de toppen van de bomen. Zo hadden ze omgang met God, ze hadden helemaal geen Bijbel nodig. Maar met de eerste hap van die vrucht waarvan God had gezegd, blijf daar nou van af. Eén boom, raak die nou niet aan. En voor de rest mag je overal van genieten van wat ik heb geschapen. Met die ene hap van die ene vrucht, van die ene boom, was de kennis van God weg. En dan had God in alle recht kunnen zeggen, ik spreek niet meer tot jullie. Ik praat niet meer met jullie. Maar toen kwam God in zijn gunst en zijn onverdiende genade naar ze toe. En het eerste wat hij was, dat hij sprak. Adam, waar zijt gij? Waar ben je toch? En sindsdien is God verder gegaan met zijn spreken. Ja, er heeft wel eens tijden, hebben wel eens tijden tussen gezeten. Tussen het Oude en het Nieuwe Testament is er 400 jaar stilte geweest. Maar hij heeft het allemaal laten opschrijven wat hij gezegd heeft. Omdat we anders niet zouden kennen de naam van God. En die naam is gegeven, opdat een ieder die in die naam gelooft en een ieder die naam aanroept, zalig zou worden. Ziet u, het hebben van een Bijbel is een wonder. Een wonder dat ons moet verootmoedigen, heren. Ik sta er van mezelf buiten als u niet tot me spreekt. Maar ook het wonder van genade om hem te aanbidden, heren. Maar nou heb ik het woord. En nou mag ik lezen wie u bent. En nou kan ik het, maar ik begrijp niet alles en ik snap niet alles. En hoe zou ik het kunnen als er niet iemand is die mij uitlegt? En dan komt Gods geest om het uit te leggen. En dan maakt hij gebruik van mensen. Mensen die hij roept om Jezus te verkondigen. En niks anders. Echt niet. Jezus. God wil spreken. En vanaf de moederbelofte dat hij gezegd heeft, ik zal mijn zoon geven en het zaad dat uit u geboren zal worden. Dat zal de kop van de slang vermorzelen. Gij zult het de verzenen vermorzelen. Het is allemaal gebeurd. Het is allemaal zo gegaan zoals God voorzegd heeft en zoals God het verder uitgelegd heeft. Hij maakt zijn naam bekend. Zijn naam die heilig is en rechtvaardig. Een naam vol van genade en barmhartigheid, van geduld. Van langmoedigheid, van ontferming, van vergeving. Een naam van heilige toren en heilige liefde. God maakt in zijn woord zijn naam bekend. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij openbaart zijn diepste naam, Jezus. Dat is wel een ontdekking dat we er buiten staan, nietwaar? En dat is ook wat het sacrament ons laat zien, toch? Al is deze geschiedenis misschien meer betrokken op het sacrament van de heilige doop. Het heeft ook alles te maken met het sacrament van het heilige avondmaal. We staan er van nature buiten. En dat is ook de belijdenis die gevraagd wordt. Als je opstaat en aangaat om te belijden. Ik lig midden in de dood. Ik sta er buiten vanuit mezelf. Maar op de verkondiging van de naam Jezus zoek ik het buiten mijzelf, bij hem. Want Jezus is de diepste betekenis van de naam van God. Jezus Christus, de Verlosser, de Zoon van God. Want in hem openbaart God alles wat hij de eeuwen door gesproken heeft. Waar hij naartoe gewerkt heeft, ondanks onze tegenwerking, ondanks de aanvallen van de Satan. Jezus Christus is het beloofde zaad van de vrouw. Die de kop van de slang zal vermorzelen. Zijn bloed is het fundament onder al die offers die gebracht werden in de tabernakel en in de tempel waar die Ethiopiër naar kwam kijken. Alles in het Oude Testament wees vooruit naar de komst van Jezus, zijn werk, zijn verlossing. En hij verkondigde hem Jezus. Beste man uit Ethiopië, weet je wat die naam betekent? Hij zal zijn volk zalig maken. Weet je wat zalig maken betekent? Zalig maken is redden van de grootst mogelijke verlorenheid. En brengen tot het allerhoogste goed. Dat hebben we nodig. En als je naar de naam Jezus luistert. En als je naar Jezus zelf luistert. En als je naar zijn daden luistert die hij gedaan heeft. Van begin tot eind is het getuigenis dat hij de Messias is die gekomen is. En als je naar hem kijkt, naar zijn daden kijkt en naar zijn woord luistert, weet je, dan kijk je God de Vader in zijn hart. En dat moet u in deze week van voorbereiding in de binnenkamer maar eens overwegen en overdenken. kijkend naar Jezus, luisterend naar Jezus, zie je God, de Vader, tot in zijn hart. Wat leeft er in het hart van de Here? In het hart van de Here leeft dit. Al zo lief heb ik de wereld gehad, dat ik mijn enig geboren zoon gegeven heb, opdat een ieder, of je nou uit Israël komt of uit Ethiopië, of uit Nederland, of waar dan ook vandaan, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwige leven hebben, niet verderven. In het hart van God de Vader leven, en hij heeft het zelf ook gezegd. Ik heb gedachten van vrede over u, en niet ten kwade. En in Jezus openbaart de Heilige God dat hij gedachten van vrede heeft voor overtreders van zijn heilige wet. Gedachten van vrede voor rebellen die tegenover hem staan. Gedachten van vrede voor vijanden die liever in de zonde leven en God oneer aandoen dan dat ze hem gehoorzamen zullen. Hij komt naar zondaren toe met gedachten van vrede. En wil je weten wat dat voor gedachten van vrede zijn? Vrede, dat is niet alleen maar de afwezigheid van oorlog of strijd. Maar vrede in de schrift is dat het helemaal goed ligt, helemaal recht ligt, helemaal in orde is tussen God en een mens en de situatie waarin de verhoudingen weer geheeld zijn. Vrede met God is dat er niets meer tussen de heilige God en mij instaat, wat scheiding maakt. Vrede is de situatie als van Adam en Eva voor het paradijs. Daar was het goed. Daar was het heel, daar was het zoals God het bedoeld had. En nou heeft God voor vijanden zulke gedachten. Ik wil het weer helemaal maken zoals het was. Zoals ik het bedoeld had. Voor mensen die tegengehouden moeten worden door de wet. U hebt gezondigd, u bent vermengd door uw zonde. U hoort er niet bij, u moet buiten blijven. Ik heb gedachten van vrede. Omdat mijn zoon zijn bloed gegeven heeft. Paulus mag het zeggen in 2 Korinthe 5, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende. Dan kom je voor een dichte deur bij de woning waar God is, verboden voor verminkten. En dan lees je in Gods woord, maar er is een deur die opengaat. Christus is de deur. Dan kom je in het zelfonderzoek voor het avondmaal tegen een dichte deur. Want laten we eerlijk zijn, in dat rijtje van mensen die er niet mogen komen en die verkondigd wordt dat als ze in zulke zonde blijven, ze geen deel hebben in het koninkrijk van God. Wie past daar nou niet tussen? Maar de verkondiging van het evangelie is: Jezus is de deur. Voor mensen die van nature buiten moeten staan. De deur tot de Vader. Ja, en dat heeft hij ondergaan en dat heeft hij gemerkt. Want de Heere had in het paradijs toch die engel met dat blinkende zwaard gezet in de toegang tot de boom des levens. Geen leven meer voor Adam en Eva en hun kinderen na hun. Buitengesloten buiten het paradijs. En toen kwam Jezus, die moest de deur worden, de toegang tot de Vader, terug naar het paradijs. Toen moest hij langs die engel met dat vlammende zwaard. En toen heeft de engel hem doorstoken. Hij heeft de prijs betaald van het verboden toegang dat weggehaald moest worden. Met zijn eigen bloed. En met die gedachte van vrede reisde die moorman op zijn wagen, terwijl hij dat las in Jesaja 53 over het lam dat ter slachting werd geleid, zijn mond niet opendeed. Hij las over het lijden en sterven van de knecht des Heeren, over iemand die onze krankheden op zich neemt, onze ongerechtigheden gedragen heeft. Hij las over een knecht des Heren die verbrijzeld werd. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Verstaat gij wat u leest? Kijk, dat was natuurlijk van Filippus niet alleen maar een vraag aan die kamerling: kan je Hebreeuws? Kan je het een beetje volgen wat er staat? Versta je het? De inhoud van de woorden, de betekenis van de profetie. Over Christus, de redder en de verlosser van zondaar. Over wie gaat het? Ja, de Bijbel gaat over God en de Bijbel gaat over de Zoon en de Bijbel gaat over de Heilige Geest. Maar als we de Bijbel lezen, en ik hoop dat u die ervaring ook kent, want dat is echt Bijbel lezen. Je kan natuurlijk met allerlei vragen naar de Bijbel toekomen en zeggen: hoe zit dit, hoe zit dat, hoe zit dat? Maar echt Bijbel lezen is dat de Bijbel mij gaat lezen. Dat ik ontdek dat het over mij gaat ook in de Bijbel. Als het gaat over Adam en Eva die bij God wegvallen en wegbreken in hun ongehoorzaamheid, gaat het over mij. En als het over vijanden gaat van de liefdevolle God die zoekt om zondaren zalig te maken, dan gaat het over mij. En als het over de straf gaat en het eeuwige oordeel vanwege de zonde, dan gaat het over mij. En als God nog gedachten heeft van vrede over zondaren, dan gaat het onbevattelijk, maar gaat het over mij. En als hij zijn knecht gezonden heeft om al deze dingen te gaan doen, dan heeft hij hem gezonden, onbegrijpelijk wonder, voor een vijand als ik ben. Verstaat u wat u leest? Verstaat u het met betrekking tot het heilige avondmaal als hij het brood straks laat breken en de wijn laat ingeschonken worden? Dat zijn niet zomaar handelingen, dat zijn niet zomaar de gebeurtenissen waarvan u zeggen kan dat is voor een ander. Want de schrift spreekt mij aan. Dat breken van het brood en het vergieten van de wijn is het teken en het bewijs ervan. U en ik staan er buiten. Maar het is tegelijkertijd de verkondiging van de deur. Voor een ieder die buiten staat. Kom. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven, zegt de Heer Jezus. Kennen we de naam Jezus? Ook dan niet alleen maar als een naam natuurlijk, maar in zijn betekenis, in zijn verkondiging, in zijn boodschap. Dit is het eeuwige leven, zegt de Heer Jezus. Dat zij u kennen, God de Vader, en degene die u gezonden hebt. De openbaring van Gods naam, Heere, in de verkondiging van de naam Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Om te roepen vanuit onze duisternis tot zijn wonderbare licht. Ik begon deze preek met de vraag: wat wilde God nou met die Ethiopiër? Waarom nou? Omdat God hem erbij wilde hebben. Omdat God gedachten van vrede voor die man had. Waarom nou deze preek? Waarom nou dit gedeelte bewaard voor ons hier in Rijnsburg? Waarom nou deze verkondiging van het evangelie? Omdat God u erbij wil hebben. Om u vrede te geven in het bloed van zijn zoon. Om heel eerlijk met ons in gesprek te gaan. Kom, laat ons samen richten. Laten we eens eerlijk de dingen op een rij zetten. Hoe ligt het nou tussen u en mij? Waar staat u nou van nature? Om heel eerlijk langs te gaan en bij uzelf te bedenken uw zonden en ongerechtigheid en uw vervloeking. Om voor dat bordje verboden toegang eens even stil te staan en na te denken, hoe komt dat nou? Maar om toch de deur open te zien staan in Jezus. En je af te vragen, hoe komt dat nou? Om te mogen komen tot de belijdenis van zijn naam. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. Zo richt de Heere zich in zijn woord, heel persoonlijk tot u en jou en mij, als tot die Ethiopiër. En zo mag ook heel persoonlijk Jezus verkondigd worden. Dat is het werk van de Heilige Geest. die ons heel persoonlijk de naam en de betekenis van Jezus laat kennen in het licht van de openbaring. En in het licht van de openbaring ga je je naam ook anders lezen, toch? Is dat nou in uw leven gebeurd, dat de Bijbel u is gaan lezen? Dat de Bijbel jou is gaan lezen? Dat je je eigen naam bent gaan invullen in het woord. Steeds als je in de schrift las. Dat is het werk van de geest in het leven van een zondaar, van een mens die de Bijbel in handen krijgt en daarin begint te lezen. Dat die geest gaat leren om je eigen naam te lezen in het woord. Zoon van Adam, dochter van Eva. Behorend tot de familie van Jacobs kinderen. Genadig in het verbond gezet, maar vanuit mezelf bedriegelijk en leugenachtig. Dat je eerlijk wordt en zegt, ja, als het gaat in het woord over zonde en schuld, dan is het mijn zonde, mijn schuld. Vijandschap is mijn vijandschap. Als het gaat, als de geest me meeneemt naar Golgotha en daar Christus laat zien aan het kruis, dan wordt het de belijdenis, ik heb hem daaraan geslagen, de Zoon van God. In de verootmoediging. Maar als de Heilige Geest je de belofte aanreikt, kijk, in dat bloed van de Heer Jezus Christus is vergeving voor alle zonden. Het reinigt voor alle zonden. Dat je dan ook je naam in gaat vullen, deze belofte, die wordt mij geschonken om op te pleiten en om te bidden. Heere, vervul het in mijn leven. Laat dat bloed ook mij reinigen van al mijn zonden. Het leven buiten jezelf zoeken is je naam invullen in het lezen van Gods woord. Op al die plekken, veroordelend, vrijsprekend, bedreigend, belovend. Als het gaat om de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Als het gaat om de heiliging door het bloed van Christus en zijn werk, door zijn geest. Als het gaat om die rijke, waarachtige, ontwijfelbare belofte. Of ik nou met mijn hart ook de gewisse belofte van God geloof. Het gaat niet om een gewis geloof in de belofte. Het gaat om een geloof dat zich vastklampt aan de gewisse belofte van God. Heere, om Christus wil. Als het gaat om wedergeboorte, geloof, bekering, rechtvaardiging en heiliging, dat alles wil God schenken en leren en onderwijzen en nog veel liever dan ik het wil ontvangen. Dat is het werk van de geest, ook in de week van voorbereiding, dat je je eigen naam invult. Dan gaat Gods woord je aanspreken, ontdekkend, verootmoedigend, vertroostend. Want dat woord verkondigt mij een God die heilig en rechtvaardig is, genadig, vol van goede tierenheid en waarheid. In hem is geen bedrog. In hem is geen bedrog. Als hij zegt, kom. Nader nou tot mij. En wie een beroep doet op mijn heilige naam zal niet beschaamd uitkomen. Er is geen bedrog in God die vol waarheid is. Die zoekt naar vijanden en zondaren zoals u en jij en ik. Er is geen bedrog in die naam die ons verkondigd wordt. En die onder de hemel gegeven is. Door welke wij behouden moeten worden. Jezus Christus. De Heere, hebben we die kennis? Zoeken we die kennis? Verlangen we die kennis? Beoefenen we die kennis? Want zonder die kennis is er geen eeuwig leven. Zonder kennis van de naam Jezus, door het geloof, is er geen toekomst. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen en degene die gij gezonden hebt. Geen eeuwig leven dus, als je die kennis niet hebt. En als je hem nou niet hebt, die kennis, heb je een Bijbel. Dat wonderlijke instrument dat enerzijds tegen mij zegt, je staat er buiten, maar hier is het woord om binnen te komen. Heb je die kennis niet, lees dat woord, biddend. En bid al lezend. Of de naam van de Heer Jezus je verkondigd mag worden. En dat je hem persoonlijk mag kennen. Het is echt mogelijk. Het is echt mogelijk dat Jezus tot je hart spreekt. Hij doet het. Hij leeft. En hij leeft om te onderwijzen in de weg die je gaan zult tot het eeuwig heil dat hij heeft verdiend. Hoor naar zijn stem. Ja, de schapen gaan die stem horen, want ze gaan die naam en die stem ook vertrouwen. Want hij is zo betrouwbaar die zijn eigen naam gegeven heeft tot een rantsoen voor velen. Zalig. Zalig als je door zijn woord die naam hebt leren kennen. Zalig als je die naam leert vertrouwen. Zalig als je die naam leert aanroepen. Heere Jezus, wees mij genadig. Zalig als je die naam zo meer mag leren kennen in de beoefening ook van zijn instellingen, van de sacramenten. Zalig als je door dat woord mag leren aan hem je eigen naam bekend te maken. En wat een zegen als de Heere momenten geeft dat je dat ook eens met een daad mag doen. Toch? Opstaan. En met je opstaan zeggen, Heere, ik lig midden in de dood. Maar ik kom tot u om mijn naam aan u bekend te maken. Omdat u uw naam aan mij bekend hebt gemaakt. Jezus is toch uw naam? Mijn naam is, zeg het dan maar, kind van Adam, uit het geslacht van Jacob. Maar ik wil u volgen, omdat u tot mij kwam en riep, volg mij na. Om zo aan zijn tafel je naam bekend te maken en zijn naam nog eens te horen. Jezus heet ik, omdat ik van zondaren hou. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat is uw woord toch ook een wonderlijk instrument. U maakt uzelf daarin bekend aan ons. U leert ons onszelf kennen. En dan met het doel dat Christus verheerlijkt wordt. Hij die uw naam alle eer gegeven heeft. Hij die onze zaligmaker wil zijn. Wij bidden u. Of u door uw Heilige Geest ook het woord van deze morgen wil gebruiken tot eeuwig heil in ons leven. Dat wij onszelf gaan teruglezen in de schriften. Om zo ook te ontdekken, ons te verootmoedigen en de ware troost, de enige troost, beide in leven en sterven te mogen kennen. En Heere, wat een zegen is het dan. Dat u nodigt en roept om tot u te komen met heel ons hebben en houden. Dat we voor u niets achter hoeven te houden. We geen zonde hoeven te verstoppen voor u. U weet ze toch al, u kent ze al. Maar dat we ook bij vernieuwing steeds voor uw aangezicht mogen komen. Voor reiniging en heiliging. Heren, wij bidden of u zo zelf dat werk in ons leven ter hand wil nemen wat nodig is, opdat Christus verheerlijkt wordt en zijn dood verkondigt totdat hij komt. Ja, Heren, laten we zo ook die verordening die u hebt ingezet serieus nemen. Dat het niet gaat om onze naam te verkondigen, maar om zijn dood te verkondigen ten behoeve van onze naam. En dat zo zijn naam moet wassen en toenemen. En wij minder. Maak ons zo maar klein aan zijn voeten. Opdat hij de eer ontvangt. Heren, we hoeven u daar in de weg niet voor te schrijven. U weet precies hoe u met ons handelen moet om tot dat doel te komen in ons leven. We bidden het voor elkaar. Wilt u dat werken? Gedenk in ieder van ons, Heren. In onze persoonlijke omstandigheden, er kan veel aan de hand zijn, veel spelen in ons dagelijks bestaan dat ons zorg geeft, verdriet geeft, vragen geeft. Heere, wilt u daarin leiden en zelf voorzien. Herstel geven. Uw zegen schenken. Uw nabijheid doen ervaren. Kracht geven. Uitzicht op u. Ja, Heere, dat we het mogen ondervinden. Gij zijt met mij. En dat we zo u mogen volgen tot uw eer. Vergeef genadig al het verkeerde, ook in deze dienst. Zegen dat wat van u is. En breng ons aan de middag van deze dag weer in liefde en trouw samen in uw huis. Om verder te mogen luisteren naar die naam en de betekenis daarvan. Jezus Christus de Heere. Hoor ons uit genade. Amen. Loof, loof verheugt, de Heere der Heren aanbidt zijn naam en wil hem eren. 105, het eerste vers, is onze slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van deze God die ik op zijn bevel op u mag leggen. En ga zo heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.